Voor deze gelegenheid wil ik u wat voorlezen uit het Groot Nederlands Woordenboek van Van Dalen onder het trefwoord kerk. Daar lezen wij als eerste en belangrijkste betekenis kennelijk de meest voorkomende toepassing van het woord kerk in de Nederlandse taal. Een aan de openbare christelijke eredienst gewijd gebouw. Dat is een kerk. Staat hier op de hoek van de straat en hier schuin tegenover staat er ook een en verderop ook een. Dat was vroeger een garage. Maar nadat ik in mijn auto gekocht heb, was het ineens een kerk geworden. Maar dat is de belangrijkste betekenis, een kerk. Buitenkerkelijke mensen horen het woord kerk voorbij komen. Als ze echt niet weten wat het is, zoeken ze het op in een woordenboek. Dan denken ze, oh, dat is dat gebouw op de hoek met al of niet een toren erbovenop. Dat is de eerste betekenis. Tweede betekenis is de godsdienstige samenkomst in een kerkgebouw. Dan is het niet meer het gebouw, maar de mensen die erin samenkomen. U weet wel, dan begint de kerk om, hoe laat begint de kerk ook? Half tien? Ik kan me voorstellen dat er dan niemand meer komt, maar om 10 uur en vroeger 's middags ook nog een keer begon de kerk. En de kerk, half drie, dat is een mooie tijd. Dan kun je tenminste uitslapen 's morgens. De kerk begint om 2:30. Hij staat op de hoek en hij begint om 2:30. Daarna, de derde betekenis volgens meneer Van Dalen is een gebouw gewijd aan niet-christelijke of heidense godsdienst. Dat valt onder de categorie oneigenlijk gebruik van de term, om voor de hand liggende redenen. Maar het blijkt inderdaad dat gebouwen die op een of andere wijze een religieuze bestemming hebben, al gauw kerk genoemd worden. Helemaal ten onrechte, maar het is de derde betekenis van de term in het Nederlands, volgens meneer Van Dalen. De vierde betekenis wordt steeds leuker. De vierde betekenis is de voorkajuit van een schip. De voorkajuit, niet te verwarren met de achterkajuit. De voorkajuit die afgezonderd was van de kajuit als zodanig door een houten schot. Wat zitten jullie te knikken? Weet je dat? Ik wist het niet tot gisteren. Nee, dat is iets anders. Nou hebben we het over het schip in een kerk. Nee, de kajuit van in een schip. Er is dus een kerk in een schip, dat er ook een schip is in een kerk. Dat is inderdaad ook correct. Maar de voorkajuit van een schip, en het schijnt ontleend te zijn aan het idee dat vroeger in die voorkajuit inderdaad kerkdiensten gehouden werden, bij gelegenheid, en sindsdien heet de voorkajuit van een schip een kerk. Dat is de vierde betekenis van de term in de Nederlandse taal, maar die kent volgens mij niemand. Te vrezen valt dat de vijfde betekenis dan weer helemaal onbekend is. Vijfde betekenis, pas de vijfde betekenis. Volgens Van Dalen is kerk is de vereniging van allen die in Christus geloven als tezamen een geheel uitmakend. Kortom, de gemeenschap der gelovigen. De vereniging van allen die in Christus geloven als tezamen een geheel uitmakend. De gemeenschap der gelovigen. Pas daarna, betekenis nummer 6, en dat vind ik toch wel aardig dat het pas later komt, is de afzonderlijk georganiseerde christelijke gemeenschap. In de zin van een der verschillende kerkgenootschappen. Zoals daar zijn de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, om maar wat te bedenken natuurlijk. Want ik wil niet meteen beginnen met de Remonstrantse kerk, de Doopsgezinde kerk, de Nederlandse Vormde kerk, de Gereformeerde kerk, de Nederlands Gereformeerde kerk, de Nederlands Gereformeerde kerk buitenverband, de Nederlands Gereformeerde kerk binnenverband. Ben ik er nu naast? Oud-Gereformeerd, oud-Katholieke kerk, dat soort kerken dus. En dan heb ik de Baptistenkerken nog vergeten. Waarvoor excuus. En sommige genootschappen hebben geen naam, dus die kan ik ook niet noemen. Helaas, dus ik blijf altijd incompleet. Maar dat zijn kerkgenootschappen, dus organisaties als zodanig. Daarna volgen nog twee toepassingen, maar die noemen we niet, maar men spreekt ook in meer algemene zin over de kerk als gezaghebbend lichaam, als zedelijk rechtspersoon en hoe dat allemaal maar heten mag. Wat zegt de kerk daar nou van? En dan bedoelt men niet een speciale, misschien bedoelt men wel het christendom, wat dat ook wezen mogen. Daarna wordt het dus vaag, maar ik heb voor u geteld 8 verschillende toepassingen van hetzelfde woord, waarbij de vijfde redelijk dichtkomt in de buurt van de Bijbelse betekenis. Al moet ik er meteen bij zeggen dat heel het woord kerk in onze Nederlandse Bijbel niet voorkomt. Daar is waarschijnlijk een goede reden voor. Want in het algemeen tot, laten we zeggen, pak een beetje 16e eeuw of zoiets, misschien de 15e, bestond er sowieso geen Nederlandse Bijbel. En daar stonden dus ook geen Nederlandse woorden in. En toen de Bijbel een keer vertaald ging worden naar het Nederlands, gebeurde dat door de reformatoren. Toen kregen wij dus een Nederlandse, maar dus protestantse Bijbel. En die hebben het woord kerk niet gebruikt in de vertaling. En daar hadden ze denk ik een goede reden voor. De reden is namelijk dat iedereen bij het woord kerk onvermijdelijk gedacht zou hebben aan de Rooms-Katholieke Kerk. En dat was uiteraard niet de bedoeling van de vertalers. En zij hebben dat woord kerk dus ook niet gebruikt. Maar het woord kerk komt inderdaad in onze Bijbels ook niet voor. Het eigenaardige is dat we hier van doen hebben met een taalkundig probleem. Namelijk in de Germaanse talen, waar Nederland dan bij hoort, bestaat het woord kerk of een variant daarop. En dat is een term die ontleend is aan het Grieks. Kyriake, Kyriake desnoods. Hetgeen ongeveer vertaald wordt met wat de Heer toebehoort. Dus een bijvoeglijk naamwoord eigenlijk. Dat wat van de Heer is. De Heer is Kyrios. En Kyriake, dat is dan dat wat van de Heer is. Het woord kerk betekent dus dat wat van de Heer is. Meer niet. Het is dus een heel vrij begrip. Maar die term vinden we in de Bijbel ook niet meteen. Althans niet in de eerste instantie ter aanduiding van de gemeente. Dat kan ook moeilijk, omdat het niet eens een zelfstandig naamwoord is, maar een bijvoeglijk naamwoord. In de Romaanse talen, het Frans, om dat maar eens te noemen omdat het dicht in de buurt is, hebben wij een ander woord. En daar heeft men ongeveer het Griekse woord wat in onze Bijbels vertaald is met gemeente. Eglise, de kerk, eglise. En al die talen daaromheen ongeveer hetzelfde. Rechtstreeks ontleend aan het Griekse ecclesia. Dat is terecht, maar in Nederland spreken we over kerk, Engels church, kirchje, hoe het allemaal maar heten mag, maar het is uiteraard altijd gewoon hetzelfde woord, maar het komt langs een omweg. Het komt namelijk in onze Bijbels als zodanig niet voor. Wat we in onze Bijbels lezen, is een alternatief daarvoor, gezocht ongetwijfeld door de vertalers zelf, die de verwijzing naar de Roomse kerk hebben willen vermijden. Wij vinden het woord gemeente. Met andere woorden, wij in het Nederlands hebben geen enkele reden om vanuit de Bijbel het woord kerk te gebruiken als Nederlands woord, om de eenvoudige reden dat het hele woord in onze Nederlandse Bijbelvertalingen niet eens voorkomt. En dat maakt het lastig, omdat buiten de Bijbel om juist overal gesproken wordt over kerk. Maar strikt genomen is het dus eigenlijk een volkomen onbijbels begrip. In onze Bijbels heet het gemeente. Dat is niet zo gek. Want ik lees u nog een keer voor de vijfde toepassing of betekenis van het woord kerk uit Van Dales Groot Woordenboek. Waar staat de vereniging, gemeente dus, eenheid, gemeente. De vereniging van allen die in Christus geloven als tezamen, heb je hem weer, één geheel uitmakend. En daarna punt komma, de gemeenschap der gelovigen. Dus als ik het zo snel tel, staat er 5 keer dat het gaat om een eenheid. Maar een die niet georganiseerd is. Niet door mensen althans. En die ook niks van doen heeft met menselijke organisatie, een genootschap, denominatie of wat het ook maar wezen mag. En staat notabene in Van Dales woordenboek. Weliswaar niet als nummer 1, maar dat kan ik ook niet helpen. De vereniging van allen die in Christus geloven als tezamen één geheel uitmakend. De gemeenschap der gelovigen. En onder ons gezegd, dat is dus de enige echte kerk, wanneer wij tenminste het woord kerk gebruiken in Bijbels verband. En overal waar ecclesia staat, dat woord kerk invullen. Dan is dit de betekenis. In het Nederlands is het bovendien lastig, omdat wij aan de ene kant kunnen spreken over kerk en aan de andere kant over gemeente. Houden we ons met de Bijbel als zodanig bezig, dan spreken we onvermijdelijk over gemeente, omdat dat het woord is dat in de Bijbel gebruikt wordt. Maar zodra we niet meer de Bijbel open hebben, spreken we ineens weer over kerk. En dan wordt het automatisch het tegenovergestelde. Dan wordt het automatisch een menselijke organisatie. En dat is nou juist wat we in de Bijbel helemaal niet tegenkomen. Hoezeer men ook geprobeerd heeft om bijbelteksten te vinden om een kerkelijke organisatie te rechtvaardigen, wij vinden ze niet. Wat wij in de Bijbel vinden zijn schriftplaatsen die spreken over de individuele verantwoordelijkheid van gelovigen. Van degene die dus van de gemeente deel uitmaakt. In de Bijbel wordt gesproken over de gemeente. De kerk is immers vereniging van allen die enzovoorts. Dat is een eenheid en de vondst van dit woord gemeente is dus inderdaad niet zo gek. Het drukt heel aardig uit wat de gedachte is. Daarna moet ik zeggen dat dat woord kerk of gemeente natuurlijk niet echt de betekenis vangt en overlapt van de Griekse term ecclesia. Ook niet als wij in het Nederlands wel een woord als ecclesia of eglise of zoiets zouden hebben. Want via de vertaling raken we de oorspronkelijke, algemene Griekse betekenis van de term natuurlijk volkomen kwijt. Het probleem is dat wij bij het woord gemeente waarschijnlijk denken aan een plaatselijke gemeente in de zin van een stad of een dorp, burgerlijke gemeente. We zijn inwoners van een bepaalde gemeente. Het is de vraag of dat een gemeenschap is, maar met officieel heet het zo. En dat is natuurlijk niet hetzelfde. Een gemeente, een gemeenschap van gelovigen is niet hetzelfde als een dorp of stad. Integendeel, het stijgt daar zelfs ver bovenuit en we zouden de dingen niet met elkaar verwarren. Begrijp je me goed, wij hebben daar waarschijnlijk nu geen boodschap meer aan, maar in het verleden zijn die dingen natuurlijk wel met elkaar verward. Waarbij kerkelijke provincies zelfs, om van steden maar te zwijgen, verward werden met landen en hertogdommen, graafschap, heerlijkheden, want die hadden wij in Nederland ook, hè? Baronieën, we hadden zelfs een baronie, heb ik begrepen. Maar daartussen al die graafschappen, hertogdommen, bisdommen, baronieën en hoe ze maar heten mogen, waren er dan ook nog bisdommen. Maar dat is een kerkelijke provincie. Het heeft te maken met de georganiseerde kerk en dat is een heel ander ding. Althans, dat behoort het te zijn. Maar er is dus wel duidelijk verwarring over ontstaan. Het probleem is namelijk dat wij Bijbelse termen hebben die meteen ook uitdrukt wat de gemeente feitelijk is. Of wat de kerk, want eigenlijk zouden wij de woorden dus door elkaar moeten gebruiken, gemeente en kerk. We hebben er nog eenmaal twee, dat is luxe. Maar we zouden er maar één betekenis aan geven, namelijk de Bijbelse. En wij zouden weten wat de kerk voor een ding is, zeg ik dan gewoonlijk. En dat ligt niet vervat in onze Nederlandse termen daarvoor, hoe goed bedoeld ook. Want de kerk is inderdaad van de Here, dat is waar. Het is bovendien een gemeente, gemeenschap zouden wij nu zeggen. Dat klopt ook inderdaad. Maar wat het Griekse woord in de eerste plaats uitdrukt, is dat de ecclesia, want dat is de Griekse term, dat de ecclesia is in de eerste plaats de volksvergadering van de Griekse stad, staat. U weet, Griekenland was niet één land. In het land als zodanig waren verschillende steden met een koning aan het hoofd en met een democratie. Ze worden geacht het uitgevonden te hebben, democratie. En die Grieken hadden dan een volksvergadering, zoals dat heet, ook wel wetgevende vergadering of rechtsprekende vergadering, ongeveer te vergelijken met ons parlement of iets dergelijks. Ik zeg ongeveer, want het is lang niet hetzelfde. Maar het idee is dat de stad en daarmee het koninkrijk, want het is hetzelfde, geregeerd wordt door een koning, maar tussen de koning en het volk, om zo te zeggen, staat de volksvertegenwoordiging die gekozen is door de koning uit het volk. Niet andersom, niet door het volk, door de koning geroepen is per stuk uit het volk. En dat heet een ecclesia, dat is de algemene Griekse betekenis van de term. Het is die betekenis die blijkbaar, niet noodzakelijk, maar blijkbaar in de Bijbel ook geïntroduceerd is. Begrijp je me goed? Ik hoor tot degenen die beweren dat als een Grieks woord in de Bijbel gebruikt wordt, dan krijgt datzelfde woord een Bijbelse betekenis en neemt niet noodzakelijk de oorspronkelijke Griekse betekenis mee. Maar in veel gevallen gebeurt het dus wel. Wordt wel degelijk de Griekse betekenis meegenomen. Namelijk in dit geval die van volksvergadering. Dat blijkt ook omdat die betekenis ook daadwerkelijk op bepaalde plaatsen in de schrift wordt toegelicht. Eigenlijk al op voorhand in het Oude Testament, maar daarna ook in het bijzonder in het Nieuwe. Waar het me in de eerste plaats om gaat, is dat een kerk op geen enkele wijze iets is wat door de mens of door een mens of mensen gebouwd is. Niet het gebouw van stenen samengevoegd en op elkaar gestapeld op het dorpsplein, met daaromheen de markt zal ik maar zeggen. Dat is wel een aardige gewoonte geweest in het verleden, daar gaat het niet om. maar men zal dat ding niet kerk noemen en in ieder geval niet de term ter aanduiding van de gelovigen gebruiken, ter aanduiding van het bouwwerk. Want daardoor ontstaan de problemen. Een van de belangrijke regels met betrekking tot bestudering van de Bijbel is dat we Bijbelse woorden nooit een betekenis zouden geven die buiten de Bijbel omgaat. Want wat er dan gebeurt is dat zo'n woord buiten de Bijbel geplaatst wordt, daar een betekenis krijgt en wat men vervolgens doet is dat men die betekenis alsnog in de Bijbel introduceert. Men zou dat dus nooit doen. Een kerk is niet maar een gebouw van stenen die men al of niet op elkaar stapelt en metselt omdat men die nodig heeft en men noemt het dan het huis Gods, men noemt het het huis des Heren. Sommigen hebben zelfs de neiging om het dan dus ook logischerwijze een tempel te noemen, maar als hij te klein geworden is of te oud en vervallen dan haalt men een bulldozer op en veegt het hele spul plat, tempel of niet, huis des Heren of niet. En als het er staat loopt men er langs en ligt de hoed op. Zo was het vroeger. Ik zie het nog voor me lopen de mensen langs de kerk. En dan gaat even het hoedje, voor de deur lopen, gaat even het hoedje. De hoedjes heeft men afgeschaft, de kerken gewoonlijk ook. Maar daar gaat het nou ook niet om. En ik heb er ook gezien die voor de kerk langs liepen, dan front maakten. En dan even door de knietjes gingen of even zo deden, een buigentje maakten. En dan weer doorliepen. Men heeft mij verteld dat het waren Rooms-Katholieken. Maar dat wist ik niet. Voor dat gebouw. Of wat er in geacht wordt te zijn. Maar als het gebouw lekt of niet meer deugt of vervallen raakt of te klein wordt, wordt het simpelweg gesloopt of verkocht aan Johan Maasbach. Of er maakt er een kaaspakhuis van, bij wijze van spreken, of een tentoonstellingsruimte. Of men verkoopt het voor een gulden aan Mohammedan. Ja, dat is wel allemaal wat er gebeurt hoor. Maar dat is niet de kerk. En het blijkt wel ook uit de wijze waarop men er uiteindelijk mee omgaat. Begrijp je me goed? De kerk als een gebouw van stenen samengevoegd tot een huis, dat is wel degelijk een Bijbelse gedachte, maar dat is beeldspraak. Maar niet een beeldspraak toegepast op de gemeente als zodanig en ontleend aan het gebouw waar zij samenkomen, want dat is niet zo. Dat kerkgebouw is niet een uitbeelding van de gemeente of de kerk als zodanig. Dat is niet zo. Want die stenen die we in de Bijbel vinden, die samengevoegd worden tot één bouwwerk, zijn de stenen niet van een christelijk kerkgebouw, maar van de tempel. Dat wil zeggen, van de oud-testamentische tempel. Kortom, een kerk is niet dat wat mensen bouwen en men zou daar ook niet menselijke filosofie op loslaten. Wat is de kerk of hoe zou de kerk moeten zijn? Hoe zou de kerk zich moeten gedragen? Wat is de verantwoordelijkheid van de kerk? Dat kun je niet vragen, daar kun je niet over discussiëren of van mening verschillen. Integendeel, want het is niet een menselijk instituut, bouwwerk of lichaam of hoe het maar heten mag. Integendeel. Het is ook niet echt onbekend natuurlijk, want in de schrift wordt uitgebreid genoeg gesproken en vooral expliciet genoeg gesproken over wat dan in onze Nederlandse vertalingen heet de gemeente. En ik ben natuurlijk aan het bladeren naar Matteüs hoofdstuk 16, omdat we daar in zekere opzicht de meest fundamentele, niet meest omvattende, maar wel meest fundamentele uitspraak over de gemeente vinden. Als de Heer zegt tot Petrus in vers 18 van Matteüs 16, ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. In het Engels staat er dan gewoon church, kerk. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Omstandigheden waaronder de Heer Jezus deze uitspraak doet, zijn bekend. U weet in de evangeliën in het bijzonder, dat wil zeggen Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, is de vraag aan de orde, wie is toch deze Jezus? En bij deze gelegenheid vraagt hij het zelf, uiteindelijk gewoon aan zijn discipelen en Simon Petrus, want Simon heette hij gewoon eigenlijk oorspronkelijk, hè? Die is de woordvoerder en zegt, gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En voordat ik dan inga op de woorden van de Heer Jezus, naar aanleiding daarvan, lees ik eerst vers 20, waar dan staat, toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand iets zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Hij verbiedt het om erover te spreken, daar is natuurlijk een heel goede reden voor. Die reden is dat hij nog niet de Christus was. Hij zou dat pas worden bij zijn opstanding uit de dood en niet eerder. Hij zou tot Christus gesteld worden. En het is diezelfde Petrus die ons dat later ook uitgebreid meedeelt in Handelingen 2, maar daarover straks. In de eerste plaats dan, het gaat erom dat Petrus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Daarna zegt de Heer tot Petrus, en gij zijt Petrus. Petrus zegt tot de Heer Jezus, gij zijt de Christus. De Christus dan, bij wijze van spreken, zegt tot Simon, want zo heette hij, gij zijt Petrus. En Petrus komt van het woord voor rots. En noemt hem vervolgens Petrus, dat blijft ook zijn naam, de rots. En hij zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En om dan eerst even, omdat het zo hoort, op die term Petra in te gaan. Er zijn verschillende gissingen over wat het betekent, maar het maakt verder niks uit. Het slaat natuurlijk op Petrus zelf wellicht, maar meer in het bijzonder slaat het natuurlijk op de uitspraak, wat men meestal noemt het getuigenis van Petrus. Dat wordt als Petra, als rots, beschouwd. Gewoonlijk wordt daarmee niet verklaard, gewoonlijk wordt helemaal niet verklaard, waarom dan deze woordspeling? Waarom noemt de Heer dat Petra? En daar is wel degelijk een goed antwoord voor. Het antwoord is dat God beloften gedaan heeft aan Israël in oudtestamentische tijd. Beloften met betrekking tot het volk dat zou gesteld worden tot koninklijk en priesterlijk volk. In de dagen van het koninkrijk van de Messias op aarde, in die dagen zou Israël dat koninklijke en priesterlijke volk zijn, maar de oudtestamentische profetieën laten er wat mij betreft geen twijfel over bestaan, dat het begin van dat koninkrijk op aarde zal zijn in Petra. Daar zal het koninkrijk gebouwd worden, dan wel het fundament voor het koninkrijk gelegd worden. Niet in de letterlijke zin, maar wel overdrachtelijk. En Petra zoeken we daarna gewoon op de kaart. Maar hier gaat het niet over Israël in verband met de openbaring van het Messiaanse Rijk op aarde. Hier gaat het juist over de terzijdestelling van het natuurlijke Israël op grond van het ongeloof van het volk, waarna God zich een ander volk zou verzamelen, uit de heidenen heet zoiets, dat wil zeggen uit de volkeren, een volk voor zijn naam, wel degelijk in de plaats van Israël. En daarom gebruikt de Heer die term Petra, maar nu niet als aanduiding van de plaats waar eens dat overblijfsel van Israël verzameld zal worden, maar nu ter aanduiding van dit getuigenis van de apostel Petrus, deze belijdenis, een geloofsbelijdenis kun je gerust zeggen, want dat was het. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Nou, over Petra zullen we het nu verder niet hebben. Wel over, zal ik mijn gemeente bouwen? Zal ik mijn gemeente bouwen? Dat betekent dat die gemeente inderdaad de gemeente is van Christus. Het is zijn ecclesia. Zijn kerk, vandaar kerk, het is des Heeren, dat klopt dus inderdaad. Het is zijn gemeente, niet de onze. En hij zou hem bouwen en dus niet wij. Trouwens, sinds wanneer zouden de stenen het bouwwerk bouwen? Dat gaat sowieso al niet. De Heer zelf zou het doen, namelijk. En dat betekent dat wij niet het recht hebben om te spreken over onze gemeente of iets dergelijks. Niet in de hogere betekenis van de term. Op heel laag niveau komen we er dikwijls niet onderuit. En dat bedoelen dan de gemeente waartoe wij behoren, plaatselijke gemeenschap enzovoort. Dat zou nog net kunnen, maar het wordt al gevaarlijk dan toch. Ik heb er verder geen bezwaar tegen, maar ik waarschuw u maar, het wordt al gevaarlijk, want nog even en dan is het onze gemeente, de gemeente die wij gebouwd hebben, die wij vormen, die wij regelen, die wij inhoud geven en dat soort dingen meer. En zo is dat dus niet. Integendeel. In die zin is het niet onze gemeente, maar is het zijn gemeente, zijn ecclesia. Petrus zei, gij zijt de Christus. Dat wil zeggen, de Christus, de Zoon van de levende God, degene die naar oudtestamentische profetie een koninkrijk zou hebben. Een stad, heet het bij gelegenheid ook, in de zin van een koninkrijk. En zoals we al eens eerder gezien hebben, de naam van Jeruzalem wordt ook inderdaad gegeven aan heel dat koninkrijk van Christus. En als die nu zegt dat hij zijn ecclesia zal bouwen, dan kan het in die dagen moeilijk anders verstaan zijn dan dat de Heer inderdaad zijn volksvergadering zou bijeenroepen, zou verzamelen, dat hij de leden daarvan zou aanwijzen, etc. Kortom, een volksvergadering die zou delen in de praktijk, in de heerschappij over zijn koninkrijk. Niet zijn onderdanen, hoewel het dat zijn, maar het is meer dan dat, de volksvergadering. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en let vooral ook op de toekomende tijd. Ik zal mijn gemeente bouwen op deze Petra, wil zeggen dat het fundament op tijdstip dat dit gezegd wordt nog niet gelegd is. Dat er nog geen begin mee gemaakt is. Als er alleen zou gestaan hebben, ik zal mijn gemeente bouwen, dan zou het kunnen zijn verder bouwen. Dan was er misschien al een begin van. Maar daar gaat het niet over. Er staat, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. De Petra, de rots dus, is het fundament. Met andere woorden, er moet nog van de grond af aan gebouwd worden. De gedachte is dat de gemeente dus nog niet bestond. De kerk ook niet, dus. Omdat dat nou eenmaal officieel hetzelfde is. Ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat vele christenen abusievelijk denken dat mensen als Abraham, Isaac en Jacob en David en Noach en hoe ze maar heten mochten, dat die allemaal deel, en Elia natuurlijk en Elisa, dat die allemaal deel uitmaken van de kerk. Want u vindt het woord kerk wel in uw Nederlandse Bijbel hoor, maar in de opschriften boven de verschillende pericopen. Daar staat het wel tussen. En meestal abusievelijk, omdat het staat in het Oude Testament. De kans dat het dan terecht is, is niet zo groot. Want die kerk bestond toen nog niet. Begrijp je me goed? Die zou gebouwd worden. Dat stond ook in Oud-Testamentische tijd ooit vast. Daar gaat het verder niet om. Maar het moest nog gebeuren. En de Heer zelf zou het doen, al was het maar alleen omdat later ook blijkt dat de Heer zelf als het fundament beschouwd wordt. Want het is weliswaar Petrus die dit getuigenis aflegt, waarna de Heer tot hem zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Maar als die Petra, die rots, in de praktijk hier blijkt te zijn, de woorden van Petrus, namelijk, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, dan kun je met een goede wil, kun je meteen ook vaststellen dat de eigenlijke Petra niet de woorden zijn van Petrus, maar de inhoud van die woorden, namelijk de Christus, de Zoon van de levende God. Hij is het fundament van de gemeente. Dat blijkt ook wel, want het is enerzijds de conclusie, aan de anderzijds wordt het natuurlijk op vele plaatsen in de schrift verteld. Waar het me om gaat is inderdaad dat niet een mens de kerk bouwt of een gemeente bouwt, niet een plaatselijke, niet een algemene, niet een kerkgebouw. Het is de Heer die zijn gemeente bouwt. En voor zover wij een gebouw hebben waarin wij kunnen samenkomen, nou, ik ken mensen die zo allergisch waren voor het woord kerk, dat ze het gebouw wat zij hadden om samen te komen, noemden vergaderlokaal. Dat heeft een groot voordeel. Als je ooit zo'n gebouw ziet waarop staat vergaderlokaal, weet je precies wie daarin vergadert. Het werkt dus ook zo. Diezelfde groepering in het buitenland tegenkomen, daar staat er bijna altijd netjes op church, hoor. Dan heet het wel degelijk church. En als je het dan naar het Nederlands vertaalt met kerk, ben je wel een erg end uit de richting, ben ik bang. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Waar we het over hebben, is dat als dan die kerk een gemeenschap is, een vereniging is van allen die in Christus geloven als tezamen een geheel uitmakend. Kortom, als die kerk is de gemeenschap der gelovigen, volgens meneer Van Dalen, dan is de vraag hoe dan die gelovigen aan die gemeenschap worden toegevoegd. In populair Nederlands, hoe word je lid van de kerk? Maar als je het zo in het Nederlands vraagt, dan zeggen we, nou, dan moet je je melden bij die en die. En dan kun je laten inschrijven, wellicht nadat je de ballotagecommissie of zoiets gepasseerd bent, deugdelijk bevonden. Je APK-keuring, ja, inderdaad, zat erop te wachten. Nou goed, die dingen dus, hè. Dan hebben wij meteen een antwoord. Maar als het gaat om inderdaad de vereniging van allen die in Christus geloven, hoe wordt men dan toegevoegd aan een kerk? Hoe wordt men lid van een kerk? Nou, de enige die ons lid kan maken van een kerk zijn niet wij, maar is de Heer. Want hij zou zijn gemeente bouwen, niet wij. En we zullen dat ook zien, maar het gaat erom dat dit eerst tot ons doordringt, wat de Heer hier zelf zegt in Matteüs 16. Hij bouwt de gemeente. Daarna komen we bij die bekende verse hier in Matteüs 16, waarbij de Heer zegt, ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. De sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. U weet toch waar het dan over gaat, hè? Het loopt tegen carnaval, dus dat moet u weten. De sleutel van de stad, het Koninkrijk. De sleutel van de stad wordt overgedragen aan iemand die daarmee inderdaad de stad zou openen en sluiten. Dat is het idee. En het wordt hier aan Petrus gezegd, uiteraard niet in de letterlijke betekenis, want dit Koninkrijk der Hemelen heeft in letterlijke zin uiteraard geen sleutels. Petrus is gewoon de eerste spreker op de Pinksterdag. Op de Pinksterconferentie in Jeruzalem in Handelingen 2. Hem werd daar geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Want zo zegt hij dat, hè? Het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Dat doet hij dan ook. En hij zegt dan in Handelingen 2, punt 1. God heeft deze Jezus uit de dood opgewekt. Vers 32. Sluit ook aan trouwens bij Matteüs 16, want daar stond de poorten der hel zullen de gemeente niet overschaduwen. Dat wil zeggen, de gemeente op geen enkele wijze zou uitsterven of zo. Maar de eerste die de dood overwon en daarmee de poorten der hel overwon, was de Heer Jezus toen hij door God werd opgewekt. Dat is vers 32 van Handelingen 2. En dan vers 33, hij dan, Jezus, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, met verwijzing naar Oud-Testamentische profetie, en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, en daar zegt Petrus dus dat de Heer Jezus de eerste is die de beloofde Heilige Geest, in het Oude Testament beloofde Heilige Geest, heeft ontvangen. En hij zegt ook hoe en wanneer en hoezo. Namelijk bij zijn opstanding uit de dood. Want geest is gewoon leven en heilige geest is heilig, in het bijzonder namelijk eeuwig leven. God heeft dus Jezus opgewekt uit de dood en daarmee deze profetieën over de uitstorting van de heilige geest, zoals het officieel heet, vervuld. Aan één, namelijk aan de Heer Jezus, die daarmee de eersteling is van een nieuwe schepping, eersteling van een nieuwe mensheid. En dus ook hoofd van de kerk, want dat zit eraan vast. Maar laten we eerst verder lezen. Er staat dan, de belofte des Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader. Hij, Jezus Christus dus, heeft dit, en dus deze geest, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want voor de gelegenheid werd de werking van de Heilige Geest gemanifesteerd. Zichtbaar en hoorbaar gemaakt op deze Pinksterdag. Als een uitbeelding, een vertoning om zo te zeggen, maar een uitbeelding van dat inderdaad God zijn beloften in het Oude Testament gedaan vervuld heeft. In ieder geval aan Jezus van Nazareth. En daarna zei Petrus, maar het is deze Jezus die die geest vervolgens uitstort ook op anderen en in elk geval aan deze discipelen hier op de Pinksterdag. En Petrus zegt, wel, de Heer Jezus heeft dit uitgestort, want hij is de eerste die deze geest heeft ontvangen en wij van hem inmiddels ook. En anderen niet, maar waar het om gaat is dat zij die geest ontvingen, zowel de Heer Jezus als de discipelen, op grond van hun geloof. En omdat de tijd, Gods bestemde tijd, was aangebroken uiteraard. Maar ze kregen het op grond van geloof. En zij waren de eersten. En daarna staat er, in vers 36, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft. Bij deze gelegenheid, namelijk bij zijn opstanding uit de dood, vanzelfsprekend. Daar werd hij de Christus en toen verviel ook wat de Heer Jezus in de tijd tot Petrus en de discipelen zei, dat zij nooit over hem mochten spreken als over de Messias. Toen gebood hij hun scherpelijk dat zij niemand iets zeggen zouden, enzovoorts. En de reden is duidelijk genoeg. Hier, zei Petrus, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. In vers 29 zegt hij dat. En dat mocht omdat inmiddels de Heer Jezus tot Messias gesteld was. En zo eindigt Petrus zijn toespraak ook. Dat is de climax ervan. Zo weten dan zekerlijk, vers 36, het ganse huis is als dat God hem tot Here en Christus gemaakt heeft. Hij was dat niet altijd. Hij werd het. Hij werd als zodanig gesteld, zoals het op andere plaatsen staat. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En toen vroeg het volk, althans een deel ervan, wat zullen wij doen? Vers 37. En toen zei Petrus in vers 38, bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, waaruit men weer volgt, dat als men tot bekering komt, zou men tegelijkertijd en ter plekke gedoopt worden. Ja, door onderdompeling, want dat is nou eenmaal wat het woord betekent. Bekeert u en een ieder van u worden gedoopt, en dan, en gij zult de gave, namelijk de Heilige Geest, ontvangen. Want daar ging het om. De uiteenzetting is, de Heer Jezus heeft die geest ontvangen bij zijn opstanding uit de dood, op grond van zijn geloof, al staat dat er hier niet bij, maar op andere plaatsen wel. En daarna, die geest wordt door de Heer Jezus gegeven aan een ieder die gelooft. Eerst aan de discipelen, maar daarna aan ieder ander die tot geloof komt. Bekeert u enzovoorts, en gij zult de gave des Heiligen Geestes, de gave, namelijk de Heilige Geest, ontvangen. Vers 39, want u komt de belofte toe. Dat is die belofte uit het Oude Testament uiteraard al hoor. Een belofte van eeuwig leven. Eigenlijk gewoon een belofte ontleend aan Genesis 1. Laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Zonder dat men die Heilige Geest ontvangt, wordt men nooit Gods beeld of gelijkenis. Wat het ook betekenen mogen. En die belofte is er dus eigenlijk, die dan ook vele malen in het Oude Testament bij verschillende gelegenheden herhaald wordt. U komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die verre zijn, degenen die nabij waren, en degenen die verre zijn, Jood en Heiden, Jood, Israëliet, Heiden, hoe het maar heten mag, geldt voor iedereen, alle mensen. En daarna staat er, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En nou komen we alweer in zwaar theologisch vaarwater. Want hoe word je lid van de kerk? Ook in de zin van hoe word je lid van de vereniging van allen die in Christus geloven als te samen een geheel uitmakend? Nou zegt men, dan moet je geroepen zijn. Of uitverkoren zijn. En ik moet u zeggen, dat is niet echt onbijbels, maar het is maar de vraag wat wij eronder verstaan. En wat we eronder verstaan, ik ga er niet lang over praten. Ik lees gewoon het laatste vers van dit hoofdstuk meteen. Omdat het de verklaring geeft. Daar staat, in de laatste zin van hoofdstuk 2 van Handelingen. De Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Wie werden dus tot de gemeente toegevoegd? De Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Het schijnt een lastige te zijn, maar ik wijs erop dat er niet staat de gemeente die zalig werd. Niet de Heer voegde dagelijks toe aan de gemeente die zalig werd. Dat staat er niet. En de gemeente die zalig werden, kan niet. En zo is het dus ook. De vraag is, wie worden er door de Heer dagelijks tot de gemeente toegevoegd? Het antwoord is, degene die zalig werden. En voor alle duidelijkheid ben ik dus geneigd de zin in een andere volgorde te lezen. Mag eigenlijk niet, liever niet, maar voor alle duidelijkheid. De Heere deed dagelijks die zalig werden tot de gemeente. De Heere voegde degene die zalig werden toe aan de gemeente. Dat is echt wat er staat. Ook als je de zin gewoon leest zoals hij hier is afgedrukt. Degenen die zalig worden, die worden toegevoegd aan de gemeente, door de Heer. Maar het punt is dat degenen die zalig worden simpelweg door zich te bekeren. Dat moet men zelf doen. Of de andere term, zo u wilt, zijn degenen die tot geloof komen. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Dat moet men zelf doen. Het heeft ook geen enkele zin om daar veel woorden aan vuil te maken. Hoewel het dikwijls gebeurt. De Bijbel is in zichzelf volstrekt, maar ook volstrekt duidelijk, dat God van de mens vraagt of verwacht dat zij zich bekeren, dat zij tot geloof komen. Niet andersom. Het is een christelijke dwaalleer. Ik gebruik met opzet de term die ik zelf in de meeste gevallen veel te sterk vind. Maar het is een christelijke dwaalleer die zegt dat de mens moet wachten tot God hem geloof geeft of dat God hem tot bekering brengt. Het enige voorbeeld van iets dergelijks kan men maar vinden in de bekering van Paulus, maar verder in heel de Bijbel ook niet, waaruit sowieso volgt dat de bekering van Paulus een uitzonderingssituatie was. En als u vraagt waarom was het dat, dan zeg ik omdat het niet eens gaat om zijn bekering als zodanig, maar het gaat om zijn aanstelling als apostel in het bijzonder. Zoals het met de andere 12 apostelen ook gebeurde. De Heer riep ze. Dus ga jij maar mee. Dat is niet de norm. De norm is, in elk geval, dat God spreekt tot de mens en de mens oproept om tot geloof te komen. Dat is al zo, eigenlijk vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Maar men leest de Oud-Testamentische profeten, het is duidelijk genoeg. Men leest daarna het Nieuwe Testament, de toespraken van Johannes de Doper, de Heer Jezus, de discipelen, de apostelen later. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Kies dan heden wie gij dienen zult. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt dus bij de mens. Voor zover die verantwoordelijkheid voor de zaligheid bij God lag, heeft hij die gedragen en die is daar lang af. Dat is al gebeurd. God heeft een weg tot zaligheid geopend en dat is het einde van het verhaal. De verdere verantwoordelijkheid ligt bij de mens, definitief, sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus in elk geval. En als men tot geloof komt, kortom zich bekeert, wordt men door de Heere toegedaan tot de gemeente. Want wij die zalig worden, worden door de Heer aan de gemeente toegevoegd. Want zo zegt vers 47 dat, en het is feitelijk de nadere toelichting op vers 39. Zovele als de Heere onze God toeroepen zal. God roept ons tot de gemeente op het moment dat wij tot geloof komen. Vanaf dat moment worden wij toegevoegd aan de gemeente. En roept hij ons als gelovigen tot hem. En zelfs de hele Hebreeënbrief, die zou men kunnen beschouwen als een commentaar, een nadere uiteenzetting op dit thema. Namelijk, wij die geloven worden opgeroepen om met vrijmoedigheid te naderen tot die troon der genade, enzovoorts. Om ons te onderwerpen aan, met een heel zwaar woord, maar ons te onderwerpen aan degene die op de troon zit om hem te dienen. En zo worden we toegevoegd aan de gemeente, wij die geloven. Met andere woorden, wat de mens moet doen om tot de gemeente te behoren is simpelweg tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. En dan zal men door die Heer, door die God dus inderdaad, zal men gebouwd worden en toegevoegd worden aan de gemeente. Dat is in ieder geval wat hier in Handelingen 2 aan de orde is. Daarna vinden we dezelfde gedachte in 1 Korinthe, hoofdstuk 12, waarvoor de gelegenheid de gemeente, de vereniging van allen die in Christus geloven enzovoorts, waar de gemeente gebouwd wordt als een lichaam. Het woord lichaam duidt op verscheidenheid. Dat wil zeggen, op verschillende leden die samen één geheel vormen. Laat ik het zo zeggen, als verschillende delen of leden samen één geheel uitmaken, dan heet dat geheel één lichaam. En in het Latijn één corpus. En als het studenten zijn, dan heet het een koor. En als het zangers zijn, heet het gewoon een koor. Het koor is gewoon een verzameling van individuele stemmen die samengevoegd worden tot één geheel. Dan heet het een koor, als ze zingen. En als ze blazen, heet het een korps. Dan heet het een muziekkorps. Maar het betekent echt gewoon lichaam. Het is echt hetzelfde woord. Het woord lichaam, maar dan vanuit het Latijn, heeft altijd die betekenis van samenvoeging van onderscheidene delen of leden die samen een geheel vormen, als eenheid optreden. Dat is het woord lichaam. Vandaar dat het heus niet alleen gebruikt wordt voor een menselijk of dierlijk lichaam, integendeel. In 1 Korinthe dan wordt de gemeente beschreven als lichaam, wel degelijk naar het voorbeeld van een menselijk lichaam, waarvan dan staat in vers 12... van 1 Korinthe 12, want gelijk het lichaam, kan niet schelen welk, gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, leuk hè, hier vind je dus de Bijbelse definitie van wat een lichaam is. Het is één, maar het heeft vele leden. Gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, nou staan ze dus drie keer achter elkaar, alzo ook Christus. Christus is namelijk ook één lichaam. Een korps, een corpus, een koor. En niet meteen roepen, hé, we hadden al een schip in de kerk en nu hebben we nog een koor in de kerk ook. Want daar heeft er weinig mee van doen. Maar dan staat er, alzo ook Christus, want ook wij allen zijn, wij allen, zo verschillend als wij ook zijn dan wel waren, vermoedelijk nog steeds zijn, want als je niet sopranen, alten en tenoren en bassen en zo hebt met hun verschillende stemkarakter, ja, dan kom je nooit aan een fatsoenlijk koor natuurlijk. Want ook wij allen, hoe verschillend wij zijn, zijn door één geest, één leven dus eigenlijk, maar één geest. En ik hoop dat u merkt dat die gedachtegang dezelfde is als die van Handelingen 2. En nu bij Paulus. Maar Handelingen 2 was hetzelfde, dus één geest. De geest die de Vader gaf aan de Zoon en dus aan de Heer Jezus Christus, die vervolgens die geest gaf aan zijn discipelen en die vervolgens diezelfde geest geeft aan een ieder die gelooft. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dat het woord dopen gebruikt wordt, heeft natuurlijk ook verband met wat er in Handelingen stond. Al moet ik erbij zeggen dat het hier uitdrukkelijk niet gaat om doop in water, maar om doop in het algemeen. Het woord doop heeft namelijk weliswaar de technische betekenis van onderdompeling, maar meer in het bijzonder, doop staat voor eenwording met, hè? In de Bijbel in elk geval. Vandaar dat iemand kan gedoopt worden in Mozes en in de wolk en in de zee. Uit 1 Korinthe 10, dus twee bladzijden eerder. En hier staat, we zijn gedoopt in één lichaam. Dat wil zeggen, we zijn opgegaan in, deel geworden van één lichaam. Wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hoe verschillend wij ook zijn, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen. Kortom, wij allen zijn tot één geest gedrenkt. Of door één geest, of van één geest doordrenkt. Dat kan ook nog. Want dat is eigenlijk de gedachte. We hebben deel aan die geest, of andersom, we hebben die geest ontvangen, maar het is maar één geest, het is maar één leven. En omdat we dat allen hebben ontvangen, zijn we daardoor aan elkaar verbonden tot wat dan hier genoemd wordt één lichaam. Maar dat lichaam waarover hier gesproken wordt, ontstaat niet door menselijke organisatie of door het bijhouden van ledenlijsten, contributie, kerkelijke belasting en hoe het allemaal maar weer heten mag. Integendeel. Het is volgens Matthäus 1 de Heer zelf die zijn gemeente zou bouwen. Het is volgens Handelingen 2 de Heer zelf die dagelijks toedoet tot de gemeente. En het is volgens 1 Korinthe 12 die ene geest die de gelovigen samenvoegt inderdaad tot één lichaam en zo dus toedoet tot die gemeente. Gemeente die dus ook naar wat meer aardse maatstaven gewoon een lichaam, een corpus, een korps, genoemd kan worden. Daarna wordt op zonderschoolniveau, zeg ik dan altijd, uiteengezet hoe dat zit met handen en voeten en oren en neus en hoofden en blinde darmen vermoedelijk ook. Maar ja, ik bedoel, hoe die lichaamsdelen inderdaad een eigen functie hebben binnen het geheel van dat lichaam. En niet dat het opgedragen wordt, het is vanzelfsprekend. Een bepaalde plaats die ze innemen. En voor zover iemand zich mee bemoeit, is het niet de andere voet of de hand die zegt hoe de voet zich moet gedragen, maar is het hoofd dat de dienst uitmaakt. En alleen als men niet gelooft dat Christus als hoofd van de gemeente in staat is om zijn werk als hoofd van de gemeente te doen, ontstaat de roep op een plaatsvervanger van Christus. Naar de Bijbelse definitie een antichrist meteen. Ik zou daar persoonlijk nooit opkomen op zulke gedachten, maar in de Bijbel lees ik dat gewoon. Als er iemand komt in de plaats van Christus, dan is het dus een anti in de plaats van een antichrist. Een valse profeet, want Christus zelf is de profeet. Christus zou zijn werk aan de gemeente doen en echt helemaal niemand anders. En waar men er iemand anders voor in de plaats stelt, zogenaamd als hoofd van de kerk, zet men dus eigenlijk Christus buiten. Dat kan strikt genomen niet, maar het bewijst dat die zogeheten kerk dus niet de kerk is. Dat is hard geredeneerd, maar dat moet je soms in alle verwarring die er is. Waar denkt u dat die verwarring vandaan komt? Omdat niemand een keer zegt waar het werkelijk op staat. Of wat de Bijbel ervan leert. En als je dat wel zegt, ja, dan is het scherp natuurlijk en hard. Kijk, ik veroordeel niemand. Iedereen mag zijn eigen religieuze groepering organiseren, naar mijn idee. Dat mag voor mij best, als je het maar niet de kerk noemt. Laat staan de gemeente. Dan zeg je maar gewoon onze kerk of onze club. Ik heb niks tegen clubs. Ik ben van een paar clubs lid. Ik vind het heel verheffend lid te zijn van een club. Daar vind ik helemaal niks verkeerds aan. Sommigen nemen dat woord kwalijk, ik weet niet waarom, maar er is geen reden toe. Dat mag allemaal best, maar er is maar één gemeente, er is maar één kerk en hoe wij functioneren in die kerk wordt niet door onze menselijke organisaties bepaald. Waar het toch gebeurt, gaat het om het functioneren in een eigen organisatie of vereniging, maar dat is niet punt 5 of betekenis 5 van het woordenboek van Van Dalen, de vereniging van allen die in Christus geloven als tezamen één geheel uitmakend. Niet door menselijke organisatie, maar God geeft organen, want dat is wat organisatie is. God geeft de organen aan het lichaam. En dat is wat hier besproken wordt. Hier in 1 Korinthe 12 wordt dan gezegd dat de geest dat doet. Daarna sla ik snel om naar Hebreeën hoofdstuk 12, waar staat dat wij als gelovigen, wij die geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, dat wij als gelovigen zijn toegevoegd aan, maar er staat een ander woord, er staat, wij zijn gekomen tot, vanaf vers 22, gij zijt gekomen tot, en er komt dan eerst een boel beeldspraak, en bovendien een stel termen uit het Oude Testament, die allemaal een verklaring nodig hebben, helaas, maar het is zo, gij zijt gekomen tot de berg Sion, zoals Israël in oud-testamentische tijd kwam tot de berg, de tastelijke berg Sinai, zijn wij gekomen tot een ontastelijke en dus niet een letterlijke, maar een geestelijke berg, Sion. En waar een berg staat voor eveneens, een koninkrijk, een plaats waar God woont, waar God gediend zou worden, daar gaat het dus gewoon om het koninkrijk Gods. Sion. Eventueel ook Jeruzalem genoemd, maar de berg wordt Sion genoemd. En eventueel de stad gebouwd op de berg wordt genoemd Jeruzalem. Zoals we eerder gezien hebben, naam ter aanduiding van het koninkrijk van Christus. Koninkrijk Gods, koninkrijk der hemelen, het Messiaanse Rijk of hoe het maar genoemd wordt. Gij zijt gekomen tot dat koninkrijk, tot de berg Sion. Gij zijt gekomen tot de stad, want u weet het inmiddels, de stad is een koninkrijk. Gij zijt gekomen tot de stad van de levende God. En de levende God wil zeggen niet alleen een God die bestaat. Want iets wat bestaat leeft nog niet noodzakelijk overigens hoor. Maar de levende God wil zeggen een God die actief is, die beweegt, die iets doet. Zoals we hebben de levende hoop. Gij zijt gekomen tot de stad en dus het koninkrijk des levenden Gods. Gij zijt gekomen tot het hemelse, namelijk niet het aardse en zienlijke, maar het onzienlijke, het geestelijke. Jeruzalem, dat is dus opnieuw datzelfde koninkrijk waar we eerder over gesproken hebben. Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Daarna, gij zijt gekomen tot, dan wel toegevoegd aan, de vele tienduizenden der engelen. Dat tien hoort ertussen. Al staat het in de Statenvertaling niet, maar het is weggevallen helaas. Maar er staat tot de vele tienduizenden engelen. Het is namelijk de verwijzing naar oud-testamentische schriftplaatsen, waar een leger of een groep van engelen genoemd wordt, ter aanduiding, symbolisch, ter aanduiding van de gemeente uit onze dagen. Een volk van hemelse wezens, engelen. En als het Oude Testament zegt, de Heer komt met zijn vele tienduizenden engelen, of gewoon met zijn tienduizenden engelen, dan is het de verwijzing naar de gemeente als hemelsvolk, dat inderdaad zal deel hebben aan de heerlijkheid van Christus in zijn wederkomst. Dat is waar het over gaat. En vandaar deze vreemde uitdrukking, die anders ook helemaal niet te verklaren is, moet ik u zeggen. Gij zijt gekomen tot de vele tienduizenden der engelen. En daarna vers 23, daar gaat het me echt om. Gij zijt gekomen tot de katholieke vergadering. Nee, er staat algemene, Maar dat is wat katholiek betekent. Algemeen. De enige echte algemene. De ene algemene christelijke kerk is de ene katholieke christelijke kerk. Als men mij vraagt, ben je katholiek, ben ik meteen geneigd te zeggen ja. Maar als anderen spreken over de katholieke kerk, dan denk ik, ze zeggen het verkeerd. Het is de Roomse die ze bedoelen. Daarom spreek ik hardnekkig over Roomse kerk, hoewel de term, dat weet ik, een lelijke klank gekregen heeft sinds de reformatie in elk geval. Maar daar hadden ze het dan ook zelf nagemaakt, dus daar kan ik ook niks aan doen. Ik blijf de term gebruiken, want katholiek, nee, dat zijn wij. Wij zijn de enige echte katholieken. Wij behoren tot die ene algemene christelijke kerk. En als het eeuwig overgaat en bij voorkeur tot geen enkele andere. En daarom zijn wij katholiek. Omdat we trouw zijn aan de kerk van Jezus Christus, zoals het bij gelegenheid heet. De kerk des Heren. Punt 5 uit Van Dalen. De vereniging van allen die in Christus geloven als te samen een geheel uitmaken. Dat is katholiek per definitie. Dat is wat het woord betekent. Dus gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. Dat is een verzameling in de zin van een selectie. Namelijk, vertaald met N, namelijk de gemeente der eerstgeborenen. En weet je wat nou zo leuk is? Daar staat er 3 keer hetzelfde. In oude tijden niet mis te verstaan, zeker door de Grieken niet. De algemene vergadering is namelijk de Ecclesia. Zo heet dat, de volksvergadering. De algemene vergadering. En daarna staat er Ecclesia, dat is het woord voor de algemene vergadering bij de Grieken, dus het is gewoon hetzelfde. En daarna zoeken wij naastig naar een Hebreeuwse term, dat is namelijk iets meer Bijbels, een Hebreeuwse term voor die algemene vergadering. En wat krijgen we dan? Eerstgeborenen. Want de eerstgeborenen, degene met eerstgeboorterecht, dat zijn degenen die hun families, hun stam vertegenwoordigen. Op hoog niveau. Zij zijn de volksvergadering. Zij worden bij gelegenheid ook oudsten genoemd. En denk niet dat het alleen een Grieks verschijnsel is. Want de Hebreeën, dat wil zeggen Israël, kent het verschijnsel ook. Want kort nadat het volk officieel ontstaan was bij de uittocht uit Egypte, kwam er een of andere hoge priester niet naar de ordening van Aaron. Die kwam ergens van buiten vandaan, onder de naam Jethro. Hetgeen zo ongeveer betekent dat hij een kroon droeg en dus toch een koning was. En die zei tegen Mozes, omdat hij zijn schoonvader was. Jethro zei dus tot zijn schoonzoon, Mozes, dat kun je allemaal zo niet aan. Daar moet je wat aan doen. Je zou goede mannen uit het volk moeten verzamelen. Die zouden je moeten helpen. En dat is wat Mozes deed. Hij stelde een raad van oudsten aan. Van 70 man. En die zijn in Israël een raad van oudsten, dus een algemene vergadering. En zijn een prachtige uitbeelding van wat de kerk, de gemeente, eigenlijk is. Toegevoegd aan de Heer Jezus, door hem ook geselecteerd en geroepen om deel te hebben aan zijn koninkrijk, in de zin van om deel te hebben aan zijn heerlijkheid en heerschappij. Zijn volksvergadering. En daarom staat het hier eerst met 2 Griekse en daarna met 1 Hebreeuwse term. Namelijk de algemene vergadering. De gemeente, de Ecclesia, der eerstgeborenen, degene met eerstgeboorterecht, die dus op die grond in de hemelen in of op geschreven zijn. Want het idee is dat alle eerstgeborenen, ook uit Israël, onder de wet, onder het Oude Testament, van die eerstgeborenen staat, al wat de baarmoeder opent, alle eerstgeborenen zijn mijn, spreekt de Heer. En later kregen de eerstgeborenen de priesterlijke functie. En nog later werden de eerstgeborenen gelost en vervangen door de priesters. Maar het blijft zo dat dit functie van eerstgeborenen een priesterlijke functie is. En vandaar dat de gemeente inderdaad een priesterlijk volk is. U en ik, wij zijn priesters geworden. Niet omdat we celibatair zijn, of omdat we de opleiding doorlopen hebben, of jarenlang in het klooster gezeten hebben, of een katholieke universiteit gestudeerd hebben, of iets dergelijks. Integendeel, wij zijn priesters op maar 1 grond. Op grond van geboorte. Op grond van wedergeboorte in ons geval. En wat de oud-testamentische priesters betreft, op grond van geboorte, hun afstamming namelijk. En wij, op grond van dat wij het leven van Christus hebben ontvangen. Hij, de hoge priester, wel, dan zijn wij priesters als wij zijn leven hebben. Dat is ook zo, vandaar deze positie. verzameld uit de volkeren voor zijn naam. Maar zo zei Jacobus dat in Handelingen 15, maar daar hebben we het nu verder niet over. En waar wij als gemeente van eerstelingen voor de Heer zijn, hebben we een hemelse positie. Aan de ene kant lezen wij in Hebreeën 5 vers 1 dat de hoge priester nou eenmaal uit de mensen genomen wordt en gesteld wordt in de zaken die bij God te doen zijn. En als wij deel hebben aan het leven van Christus of leden zijn van zijn lichaam zoals dat heet, betekent het dat ook wij daar in de hemel een positie ontvangen voor God. En in de toekomst, in verband met de wederkomst van Christus, zal dat heus blijken. Dan zal blijken dat wij inderdaad een koninklijk en priesterlijk volk zijn. Begrijp je me goed? Wij zijn dat nu ook. Maar voor degenen die dat dan moeilijk kunnen accepteren of niet vermogen te zien, wel, dat zal geopenbaard worden wel degelijk. En daar gaat het maar om. Kortom, wij zijn in de hemel opgeschreven en we zijn gekomen tot God, de rechter over allen, want de gemeente zou met Christus allen, namelijk de wereld en de engelen, oordelen. Maar zo lazen we dat in de eerste Korinthebrief. Daar ga ik nou niet verder op in, ik blader ook snel door, want ik wil u nog een schriftgedeelte voorhouden uit 1 Petrus 2, tot slot. Het is dus Christus die zijn gemeente bouwt. Het is de Heer die dagelijks toedeed tot de gemeente. Het is de Geest die tot de gemeente het lichaam toedoet. Kortom, wij zijn gekomen tot, dat is Hebreeën, we zijn genade tot Christus, de troon der genade, want zo heet het dan allemaal. En in 1 Petrus 2 staat in vers 4, tot welken komende, want wij komen namelijk tot de Heere, tot welke wij komen, vers 4, wij komen tot de Heere als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Het idee is namelijk dezelfde. Hetzelfde als uit de Hebreeënbrief, wij komen tot en worden vervolgens toegevoegd aan. En toevoegen is natuurlijk mooi, omdat het ons meteen aan het metselwerk doet denken. De bouw dus van één huis, maar niet een kerkgebouw, maar één tempel en wel een geestelijk huis, een geestelijke tempel, zoals Petrus zegt. Maar het idee is, wij worden toegevoegd aan één steen, maar dan een levende steen in de zin van niet de letterlijke steen, maar Christus zelf, de steen, zoals we die in het Oude Testament vele malen tegenkomen. De steen, die steen. Door de mensen wel verworpen, de steen die de bouwlieden verworpen hebben uit Psalm 118. Maar bij God uitverkoren en dierbaar, dat is Jesaja 28, en voor de goede orde, als jullie draad in het schriftgedeelte kwijt mocht raken, Peter citeert uit Jesaja 8, uit Jesaja 28 en Psalm 118 en gooit die schriftgedeelten lekker door elkaar, omdat ze uiteindelijk toch over dezelfde steen gaan, namelijk Christus. En dan lees ik weer vers 4, tot welke komende, vers 5, zo wordt gij ook zelven gebouwd. Dat wil zeggen, als wij tot Christus komen en dus hem erkennen, de Heer Jezus erkennen als de Christus, de Zoon van de levende God, dan worden wij zelven gebouwd tot een geestelijk huis. Maar zoals gezegd, de verwijzing is niet naar de bouw van een kerkgebouw, de verwijzing is naar een tempelbouw uit het Oude Testament, die van Psalm 118 in het bijzonder. En eventueel die van Salomo. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot geestelijk huis, tot heilig priesterdom, een priesterlijk volk dus. Want dat geestelijke huis is niet een letterlijk huis, maar een onzienlijk en dus overdrachtelijk huis. En dat is gewoon de kerk, namelijk de gemeente. Niet betekenis 1, maar betekenis 5 bij Van Dalen. Die kerk is dat. Een huis, een heilig priesterdom. En het idee is dat zoals het koningschap wordt uitgedrukt in het gebouw, namelijk het paleis, zo wordt het priesterschap uitgedrukt in het gebouw, namelijk de tempel. Maar toen Salomo zijn tempel gebouwd had en hem zou inwijden met een toespraak, misschien had hij ook wel de sleutel gekregen van de deur, weet je veel, hè? Of misschien moest hij het lint doorknippen, maar in ieder geval hij hield een toespraak en hij zei dat God niet woont in een huis met handen gemaakt. Zei Salomo, later dankbaar aangehaald door Paulus in Handelingen 17. Wij moeten niet menen dat God woont in huis door mensenhanden gemaakt. En als je dat gebouw hier om de hoek met die toren erop noemt het huis Gods, dan zit je ver van de Bijbelse betekenis van de term huis Gods. Dat is het namelijk op geen enkele wijze. Volgens de Bijbel niet. Als je zegt, maar het is toch aan de Heer gewijd, dan zeg ik, wie niet? U en ik toch ook? En al onze bezittingen toch ook? Het is toch allemaal aan de Heer gewijd? Wij zouden immers offers brengen als priesters, namelijk wij zouden onszelf offeren. Natuurlijk is het aan de Heer gewijd, maar niet in deze Bijbelse betekenis van de term. Het huis Gods is namelijk niet het kerkgebouw op de Brink. Het huis Gods, dat zijn u en ik als gelovigen. En voor zover wij gelovigen zijn uiteraard. Het huis Gods welke gij zijt, indien wij deze belijdenis vasthouden, zegt Hebreeën 3. Die belijdenis van Petrus uiteraard, dat Jezus is de Christus. Dan zijn we zijn huis. Of Paulus schrijft aan Timotheus over het huis Gods, namelijk de gemeente, de pilaar en vastigheid der waarheid. Want zoals de waarheid in boekvorm, in boekrolvorm, of eventueel in de vorm van twee stenen tafelen, het is symboliek, bewaard werd in de tempel, zo wordt in onze dagen de waarheid, zoals die in onze harten woont, bewaard in het huis Gods, namelijk de gemeente. Ik bedoel niet zoals het in onze Bijbel staat, ik bedoel zoals het in onze harten woont. Daardoor zijn wij een tempel, zowel collectief als individueel. De waarheid zou in ons wonen. Waarheid wordt in ons bewaard en waar de waarheid is, daar is de Heer. Daar woont God. Nou goed, wij worden dus gebouwd tot een geestelijk huis, tot een priesterlijk volk, tot een geestelijke tempel. En daarna sla ik om en lees vers 9. Maar gij, dat wil zeggen niet het natuurlijke Israël, maar de verzamelde gelovigen. De gemeente, de enige echte kerk, de katholieken wel te verstaan, de algemene. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een gemeente van eerstgeborenen, van eerstelingen, een heilig volk. Niet heilig verklaard door iemand die aangeduid wordt als de plaatsvervanger dan wel stadhouder van Christus. Wel, nee, alle gelovigen zijn heilig, op grond van dat ze toegevoegd zijn aan Christus door de Heilige Geest, geheiligd door het geloof. Koninklijk priesterdom, een heilig volk, een volk ten eigendom, een verkregen volk. Zijn eigendom is het namelijk, dat is wat de term betekent. Opdat gij zoudt verkondigen, niet de discussie zou aangaan met buitenstaanders, maar opdat gij zoudt verkondigen, een verkondiging is plechtig bekendmaken, officieel. Opdat gij zoudt verkondigen, de deugden van Christus in plaats van de ondeugden van de mens, dan wel kerkelijke organisaties. Om niet te spreken over degene die zich in de plaats van Christus stellen. Als hoofd van een kerk of zoiets. Opdat gij zoudt verkondigen, dat is niet de dialoog. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft. En helaas, als ik de kerkelijke literatuur tegenwoordig lees, dan kom ik nooit verder dan een regel of drie, want dan is het maar voldoende. Want waar ik dan mee te maken heb, is met duisternis, onwetendheid. En uit de dialoog die men propageert, blijkt ook inderdaad onwetendheid. Als je niks weet, als je ergens geen verstand van hebt, als je er niks van weet, kun je er nog altijd over praten met anderen. Niet gehinderd door enige kennis van zaken. Er zijn geen dankbaarder gespreksonderwerpen dan onderwerpen waar we absoluut geen verstand van hebben. Dan kan het gesprek namelijk heel lang duren. En als we er wel verstand van hebben, zijn we zo klaar. En zijn we gewoonlijk niet in voor een dialoog. Als je weet hoe het zit, dan hoef je daar niet over te discussiëren, hoef je niet mee over te overleggen, dan kun je gewoon zeggen, zo zit het. En de gemeente, de gelovigen, niet de leiders daarvan, de gemeente als zodanig. Wij als gelovigen worden geacht te weten. Want wij zijn niet in duisternis, zegt de schrift. Maar gij zijt niet in duisternis, gij zijt kinderen des daags en kinderen des lichts. En dat is ook de functie van de gemeente, te zijn, 1 Timotheus 3, pilaar en vastigheid der waarheid. Om te zijn licht der wereld. dan wel zout der aarde, wat strikt genomen hetzelfde is. En Petrus zegt, om te verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Wat ons zou bezighouden is niet de bouw van de kerk, niet de bouw van de gemeente, zelfs niet de bouw van een plaatselijke gemeente, wat het ook wezen mogen. Wat ons zou bezighouden is de verkondiging van de deugden van degene die ons uit de duisternis geroepen heeft en gezet in zijn licht. En als wij niet in het licht wandelen, als we het licht niet kennen, ja, dan vervalt helemaal onze positie en roeping, dat is waar. En dan weet je ook niet meer wat een kerk voor een ding is. En dat men dat dus in het algemeen niet weet, heeft een goede oorzaak. Men kan ook inderdaad als kerk niet functioneren en daarom vergeet men ook wat de kerk eigenlijk is. Maar wij die de schrift hebben en geloven, en wij die dus weten wat de functie is van de kerk, kunnen ook als zodanig functioneren. Namelijk, wij hebben het licht ontvangen, wij worden onderwezen of zijn onderwezen in het woord Gods. Dat is wat rijkelijk in ons zal wonen. Dat is niet maar vage ideeën van oude schrijvers of zo, maar het is het geopenbaarde woord Gods. Dat wordt in zichzelf bewezen en bevestigd, want wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Integendeel. We hebben de verantwoordelijkheid om ons daaraan vast te houden. En waar we ons dus aan vasthouden, is in de eerste plaats aan dit hoofd. Wij zouden die belijdenis vasthouden. Christus die ons hoofd is. Wij kennen maar één leider der kerk, om zo te zeggen. Dat is de Heer Jezus Christus zelf. En vervolgens kennen we onze verantwoordelijkheid te blijven in dat licht. We zouden bijbelse gedachten en bijbelse termen niet een onbijbelse betekenis geven. En bij gelegenheid zouden we wellicht anderen nog eens kunnen wijzen wat nou eigenlijk de kerk voor een ding is. En op welk eenvoudige wijze men daarvan lid kan worden. De ene algemene katholieke, dus christelijke kerk. De Una Sancta heet dat in het Latijn officieel, want men weet het wel. Of zoals Van Dalen het zei, de vereniging van allen die in Christus geloven als tezamen een geheel uitmakend. De gemeenschap der gelovigen. Een gemeenschap die vast ligt uiteraard in Christus zelf. Zullen wij danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we ook deze middag hier bij elkaar mochten komen rondom dit woord wat u ons gegeven hebt. Dat woord dat schijnt als een licht in een duistere plaats. Dat woord waarin u zichzelf en uw werk aan ons bekend maakt. En waarin u uiteenzet wat de positie is van uw gemeente, uw heilige verkregen volk, verlost uit de volkeren, geroepen door het evangelie, maar door u gezet, geplaatst in de hemel zelf met een hemelse roeping en erfenis. Wij danken u dat wij uit de rijkdom van uw genade behouden zijn geworden uit een duistere en onwetende wereld. En we danken u, Vader, dat waar de natuurlijke mensen, de wereld in het algemeen en zelfs dikwijls de zogeheten kerkelijke wereld discussieert over onderwerpen waar men geen licht over heeft, dat wij niettemin in alle eenvoudigheid uw woord mogen openen en ons daaruit mogen laten onderwijzen. Uw profetisch woord dat zeer vast is en blijkt te zijn. Uw woord dat schijnt als een licht in een duistere plaats en daarmee een bijzonder in onze harten. Wij danken u dat we niet in onwetendheid hier door het leven hoeven gaan, maar in tegendeel met verlichte ogen onze hoop en verwachting mogen stellen op u die zulke rijke beloften gedaan hebt in het verleden. U die een deel van die beloften in het verleden reeds vervuld hebt. U die in onze dagen deze betere beloftenissen van het nieuwe verbond vervult aan ons die geloven. Wij danken u dat we deel hebben gekregen aan deze zegeningen van Christus. Dat u ons hebt toegevoegd aan dat ene lichaam waarvan Christus het hoofd is. Dat u ons bouwt tot deze geestelijke tempel, dit huis Gods in de geest. Opdat we inderdaad een positie zouden ontvangen van u. Wij danken u dan dat u ons dit woord geschonken hebt en dat we mogen leven uit die rijkdom van uw genade. En we bevelen ons dan ook bij u aan. Wilt u uw woord, uw waarheid in onze harten planten. Opdat we gebouwd mogen worden in het geloof en mogen wandelen tot eer van uw naam en mogen delen in de toekomst in die heerlijkheid die u ons beloofd hebt te zullen openbaren. Amen.